Gemeente, ik vergat vanmorgen mee te delen dat er deze week donderdagavond weer een avond is voor de jonge echtparen. Aanstaande donderdag 7:45. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 105, vers 14 en 20. De harten der Egyptenaren. En God deed zijn volk met wisse treden, 14 en 20 van Psalm 105. Gemeente, we lezen samen het woord Gods uit het Lucas-evangelie, Lucas 22. En we lezen daarvan de versen 7 tot en met 20. Lucas 22, de versen 7 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we Psalm 116, het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? En de dag der ongehevelde broden kwam, op de welke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: gaat heen, bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En zij zeiden tot hem: waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: ziet, als gij in de stad zult komen, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volgt hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van dat huis: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote, toegeruste opperzaal wijzen, bereid het al daar. En zij heengaande vonden het, gelijk hij hun gezegd had, en bereidden het paascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We spreken daar in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij komen vanavond toe aan zondag 28 van onze Heidelbergse catechismus. We hebben een paar maal met elkaar geluisterd naar het onderwijs van ons leerboek ten aanzien van het sacrament van de heilige doop. En we komen nu aan dat gedeelte waarin het over het heilig avondmaal des Heren gaat. Dat is een lange zondag. Zondag 28 bestaat uit drie vragen met nogal uitgebreide antwoorden. Ik doe vanavond maar een deel van dit gedeelte uit onze catechismus. Het eerste deel van 75 en het eerste deel van 77. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Zover. En dan in het eerste deel van 77, waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken, in de inzetting van het avondmaal, welke alzo luidt: de Heere Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Laten wij samen bidden. Heren, ootmoedig danken wij u voor het voorrecht dat wij ook vanavond nog weer onder het geklank van het evangelie mogen komen. En dat we weer mogen gaan luisteren naar uw eigen woord. Het is een zegen, Heren, dat we dat woord hebben en dat we het ook mogen horen prediken. Een zegen daarom, omdat het u behaagd heeft om juist door de prediking uw gemeente te bouwen, door woord en geest samen. En het heeft u behaagd om door de dwaasheid van de prediking zondaren zalig te maken in de weg van het geloof. En het is een zegen dat we dat woord en de verkondiging ervan hebben, omdat de Heilige Geest zich daar nu juist van bedient om mensen te onderwijzen, hun blinde ogen te openen en hun harten te ontsluiten en hen met het waarachtige geloof te begiftigen, opdat zij deel zouden ontvangen aan dat heil dat in de Heere Jezus Christus is. Heere, u hebt juist in uw woord op alles gerekend. U hebt er ook mee gerekend dat wij verloren mensen zijn. Daar is de boodschap helemaal op afgestemd. En het evangelie is juist een evangelie voor zondaren. Het is de blijde boodschap, de goede tijding dat gij gedacht hebt aan uw genade. Het is de boodschap dat u een middelaar gegeven hebt, die tussen God en de verloren zondaar instaat. En die middelaar is tegelijkertijd ook de borg die de plaats van de zijnen inneemt en die in hun plaats alles volbrengt en alles voldoet en alles vereffent, zodat het weer goed kan zijn tussen u, o God, en die mens die tegen u gezondigd heeft. En die boodschap wordt ons gebracht, keer op keer. Die boodschap wordt ons ook vanavond gebracht. Goddelijke zondaarsliefde, genade, verheerlijkt in het verlossen van mensen. Heere, geef dat we oren hebben om te horen. Het is waar, we hebben het al eerder gehoord. En we hebben het al zo vaak gehoord dat we vele dingen er al van weten. En dat het evangelie soms ook voor ons gevoel zo weinig nieuws bevat. En toch, Heere, laat het dan vanavond weer eens echt nieuw mogen zijn. Ook al zijn het in vele opzichten bekende klanken. En al hebben we het inderdaad al vaker gehoord. Maar zijn we er nu ook echt achter? Weten we het nu ook? Of moet het ons inderdaad bij herhaling gezegd worden? Gij wordt niet moe, Heere, om het ons steeds weer te betuigen. Laten wij er nu ook maar steeds heilbegerig naar mogen zijn om het te horen en om het te mogen verstaan. Want al weten we de dingen, voor zover het de klanken en de woorden betreft, het zal er toch voor een ieder van ons op aankomen dat het ook zaken zijn die wij met het hart verstaan en beleven. En daarom, Heere, wilt gij met uw Heilige Geest ook vanavond in ons midden zijn, wilt u krachtig en heerlijk werken en wilt u uzelf bekendmaken in ons leven, voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, geef gij te spreken, geef de woorden die een juiste vertolking zijn van wat gij gepredikt wilt hebben, en geef ook te luisteren en laat niets ons hinderen hen in de weg staan. En laat de vorst der duisternis geen gelegenheid hebben om zijn werk, wat hij ongetwijfeld ook vanavond weer zal willen verrichten, uit te voeren. En wat hij te doen heeft, heren, wat hij altijd van plan is, dat is niets goeds. Dat heeft ook geen goede intentie. Dat is alleen maar bedoeld op ons, gericht op onze ondergang, op onze geestelijke vernieling. Want hij is de mensenmoordenaar van den beginnen. En hij heeft het tot nog toe niet voor elkaar gekregen om uw woord uit dit leven, uit deze wereld uit te bannen. Hij heeft het ook nog niet, hij is er ook nog niet in geslaagd om ons onder het woord vandaan te halen, heren. Zoals dat met velen al wel het geval is, die er wel bij opgegroeid zijn, maar die ermee gebroken hebben. En die gekozen hebben en die geluisterd hebben naar zijn stemmen, naar zijn verlokkingen. En die de wereld verkozen hebben boven de dienst des Heren. Maar wij zoals we hier zijn, we zijn nog onder dat evangelie. En in dat opzicht heeft de duivel nog geen gelegenheid gehad om zelfs ook maar die laatste draad door te knippen. Maar wat hij wel doet en wat hij zeker ook vanavond nog weer van plan is, dat is al zitten we in de kerk, ons toch weer bezig te doen zijn met allerlei andere dingen. Hij zal de vogels wel op ons afsturen, zoals dat in de gelijkenis gezegd wordt, die het zaad dat gestrooid wordt zullen wegpikken. Hij zal wel zorgen dat er dorens groeien, zodat het goede zaad verstikt wordt. Hij zal wel zorgen dat er een rotsbodem in ons leven ligt, waar het evangelie uiteindelijk ook geen effect op kan hebben. O Heere, wil zijn listen verijdelen en wilt u hem zo in zijn plannen tegenkomen dat hij ze niet realiseren kan. Maar wilt gij geven door de werking van uw Heilige Geest. En dat is toch de Almachtige Geest. En dat is toch de onwederstandelijke Geest. Dat niets de loop van uw woord zal kunnen belemmeren. En dat niets de gang van uw werk zal kunnen stuiten. O Heere, laten we luisteren mogen met ons ganse hart en met heel de concentratie van onze ziel, als het vanavond gaat over de Heere Jezus Christus, die in de laatste nacht van zijn leven, in de nacht in welke hij verraden werd, zijn discipelen zo uitnemend heeft lief gehad, dat hij voor hen en voor zijn ganse kerk het sacrament van het heilige avondmaal heeft willen inzetten. Heren, laten we zien mogen dat daar niets anders in openbaar komt dan onbegrijpelijke zondaarsliefde. Laten we verstaan mogen dat daarin ons ook gepredikt wordt dat zalig worden een goddelijk genadewerk is. Een wonder dat onze aanbidding terecht mag oproepen. Geef uw genade te beleven, heren, in spreken en in luisteren. En geef dat een ieder van ons toch zo mag worden aangeraakt dat door het heilig evangelie dat we er lust in krijgen om u de Heere te vrezen. Als dat zo mag wezen, versterkt u die begeerte. Als we die begeerte nog nooit gekend hebben, Heere, ontsteek die dan in ons leven. Wek die en geef dat wij geen rust kennen voordat wij u de Heere hebben mogen ontmoeten. En voordat wij die zaligheid die in Christus is deelachtig mogen zijn. Heere, wilt u ons voor alles wat verkeerd is en wat van u aftrekt bewaren en behoeden. En wilt gij voorts ook zijn met alles wat in uw koninkrijk geschiet, in de prediking van het evangelie en in het uitdragen van uw woord, en op welke wijze dat dan ook gebeurt, Heere. Er zijn verschillende mogelijkheden en gij hebt verschillende middelen ingesteld, maar laat dat woord zijn kracht doen. Zoals we dat in het woord van u lezen, Heere, de Heere wrocht mede en het woord Gods wies. O Heere, wat een wonder zou dat zijn als ook in onze tijd dat van het woord gezegd kon worden. En als dat zou blijken in het aantal zondaren dat tot u zou worden bekeerd. Dat het zou blijken ook dat het woord Gods kracht doet in het heiligen van het leven van degene die u vrezen, opdat de vrezen van uw naam in hun leven ook zichtbaar, tastbaar zou zijn, en opdat ze zo Gode een goede reuk van Christus zouden mogen verspreiden. Heere, laat dat door uw Heilige Geest toch werkelijkheid worden. Uw arm is toch niet korter dan dat hij in vroegere tijden geweest is. En uw macht is toch niet beperkter dan in het verleden. Sta dan op, o God, en wil opnieuw betonen dat gij een genadig God zijt. En dat u doorgaat met uw werk. Hoe de krachten van de duisternis zich er dan ook tegen te weerstellen. En wat er dan ook allemaal gedaan wordt en in het geweer gebracht wordt om uw werk te fnuiken. Heere, wij bidden van u, wilt gij voortgaan met uw triomferende arbeid, zoals het evangelie ons immers vertelt, van die ruiter op het witte paard die voortging, overwinnende, en opdat hij zou overwinnen. We bidden u, Heere, wilt gij genadig gedenken aan alle die in nood zijn, in wat voor nood dan ook, lichamelijke nood, psychische nood, geestelijke nood. Er kan zoveel zijn in een mensenleven, Heere, dat ons neerdrukt en dat ons moedeloos maakt, dat onze handen slap doet zijn, dat de schouders doet neerhangen, dat het hart met sombere gedachten vervult. O Heere, betoon het juist in zulke dagen en zulke wegen, dat u een helper en een toevlucht zijt. Zegen degene die gij over ons geplaatst hebt. Zegen degene die ons regeren. Of dat nu is op landelijk niveau of regionaal of plaatselijk. Heren, wilt u ze bekwamen en toerusten tot de taak die gij gegeven hebt. En mogen wij onder hun bewind een stil en gerust leven leiden. Dat is ook niet vanzelfsprekend. Als we letten op wat er bij sommige volkeren en in sommige landen allemaal gaande is, dan is het een wonder dat wij nog in vrede en in rust mogen leven, heren. Ook al ontbreekt er aan die vrede en aan die rust en zeker aan de gerechtigheid nogal het een en ander. Maar het kon nog veel erger en het kon nog veel moeilijker zijn. Heren, wij denken aan die volkeren waar onrust is en waar leed is en waar onrecht heerst. We bidden van u dat u ze genadig gedenken wilt en dat u recht en gerechtigheid wilt bevestigen. Denk ook aan ons eigen land en volk. Heren, de velen vragen niet naar u. Velen hebben genoeg aan de materie, aan het stoffelijke, aan het vergankelijke. En als ze daar niet genoeg aan hebben, dan nemen velen hun toevlucht tot valse religies. O God, wilt u uw woord nog gezag doen hebben en zegen doen verspreiden. En laat er voor dat woord van u toch plaats zijn en steeds meer komen. En wilt u zo uw werk ook onder ons volk nog openbaar maken. Heren, hoor ons. U weet wie we zijn. U weet ook onze onwaardigheid. En als wij u bidden, kunnen we u niets aanbieden. We komen met lege handen, Heren. En meer zullen we ook nooit kunnen aanbieden. O God, vergeef ons onze zonden. En scheld ons alles kwijt wat verkeerd is. En laat het bloed van Christus ons reinigen en wil ons om Christus wil horen en verhoren. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven de Heere te geven in twee collecten. We zingen Psalm 22, het 12e en het 13e vers. Psalm 22, het 12e vers, gij die God vreest, gij allen prijst den Heer en ik loof eerlang u in een grote schaar. Het zal u natuurlijk wel eens opgevallen zijn dat onze catechismus nogal erg uitvoerig is als het gaat over de sacramenten. En met name als het gaat over het sacrament van het heiligavondmaal. Er worden zelfs 3 zondagen aan dit thema gewijd. De zondagen 28, 29 en 30. En dan zijn dat ook nog geen kleine zondagen. Waar vragen in staan die heel kort beantwoord worden. Integendeel. Er wordt nogal wat aandacht geschonken aan dit sacrament. En dat is ook wel begrijpelijk, dat is in de eerste plaats begrijpelijk, als u zich realiseert dat onze catechismus natuurlijk ontstaan is in de tijd kort na de kerkhervorming, eigenlijk nog in de hele periode waarin die kerkhervorming tot stand kwam. En dat was voor een groot deel natuurlijk ook een conflict met de kerk van Rome. Over de doop was het conflict nou eigenlijk niet zo. In dat opzicht was de Romeinse kerk niet zo heel ver afgeweken, zeker niet wat de bediening van het sacrament van de doop betreft. Maar ten aanzien van het avondmaal was er natuurlijk wel een grondig verschil met de Romeinse kerk. En dat vinden we natuurlijk dan ook terug in onze catechismus en heel terecht. Niet alleen toen terecht, omdat er toen zo'n duidelijk conflictpunt was. Maar het is nog steeds hetzelfde conflictpunt, er is nog steeds hetzelfde grote verschil tussen de opvattingen van de reformatie en de opvattingen van Rome als het over het sacrament van het avondmaal gaat. Nou, dat verklaart dan ten dele waarom ons leerboek op dit punt zo uitvoerig is. Maar overigens, als het over het avondmaal gaat, dan gaat het natuurlijk eigenlijk over het hart van het evangelie. Dan gaat het over de Heere Jezus, over de zichzelf offerende zaligmaker, die zijn bloed heeft gegeven, zijn leven heeft afgelegd. Niet waar, de tekenen aan de avondmaalstafel wijzen toch heen naar zijn verbroken lichaam en naar zijn vergoten bloed en naar de betekenis van dat offer, naar de vrucht van dat offer en naar de nodiging om van dat offer gebruik te maken. En dan is vervolgens natuurlijk de vraag tot wie komt die nodiging, wie mogen er gebruik van maken en vervolgens wat werkt de Heere dan daardoor uit. Al met al, er zijn nogal heel wat en leerstellige, maar zeker ook praktische zaken die juist met het heilig avondmaal verband houden en die zo stuk voor stuk allemaal in onze catechismus in deze zondagen aan de orde komen. We kunnen dan er uiteraard ook niet aan denken om alles in één keer te behandelen. En ik geloof zelfs dat de zondagen 28 tot en met 30 ook allemaal zo vol zijn dat ze een toch wat gedetailleerdere behandeling wel rechtvaardigen. Zo wil ik het dan ook nu weer met u doen en de stof toch wat in wat onderdelen uiteen laten vallen en stap voor stap met elkaar nagaan wat ons leerboek ons in deze zaken te onderwijzen heeft. Vanavond beperken we ons eigenlijk alleen maar tot het thema van de instelling van het avondmaal. Daar gaat het over in het begin van antwoord 75 en nog veel duidelijker in het begin van antwoord 77. Daar wordt ons heel duidelijk en zeker in dat antwoord 77 met een verwijzing naar de schrift aangetoond dat het avondmaal een inzetting van Christus is. En laten we er met elkaar dan eerst maar eens op letten hoe dat is toegegaan. Hoe en wanneer de Heer Jezus dit sacrament heeft ingezet. Als we antwoord 77, ik begin daar vanavond, als we antwoord 77 lezen, dan vindt u daar een vrij lang citaat uit een heel bekend hoofdstuk, wat ons ook in ons avondmaalsformulier geciteerd wordt, uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Er zijn verschillende plaatsen in het woord van God waarin ons over de inzetting van het avondmaal verteld wordt, in de evangeliën bijvoorbeeld. In Lucas 22, waar we van gelezen hebben, maar u vindt in de parallele plaatsen in Matthäus 26 en in Marcus 14 dergelijke dingen. Maar Paulus heeft dat op zijn eigen wijze samengevat in zijn eerste brief aan de Korintiërs. En daar citeert onze catechismus uit. En dan is het opvallend, en laten we daar eerst een ogenblik bij stilstaan, dat dat citaat begint met de woorden: de Heer Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood enzovoort. Dat wijst ons dus naar de tijd waarin het sacrament door de Heere is ingezet. In de nacht in welke hij verraden werd. Dat is dus de laatste nacht van zijn leven geweest. En dat brengt al een heel bijzonder karakter voor het avondmaal met zich mee. Maar daarover straks. De laatste nacht van zijn leven, die hier aangeduid wordt als de nacht van het verraad. En natuurlijk is dat de nacht van het verraad geweest. Want het is in die nacht geweest dat een uit de kring van de twaalfen tot de Heer Jezus kwam. En dat hij hem met een kus aanwees aan de vijanden die hem kwamen arresteren. En u weet hoe de Heer Jezus op die verraderskus van Judas gereageerd heeft. Vriend. Vriend, verraad gij de Zoon des Mensen met een kus? Dat was de nacht waarin de Heere ook het sacrament heeft ingesteld. Het was een nacht van veel meer lijden natuurlijk. Niet alleen maar het verraden worden door Judas, maar het was ook de nacht van het verloochend worden door Petrus. Het was ook de nacht van het verlaten worden door alle discipelen. Het was ook de nacht van de bange en de bittere worsteling in Gethsemane, toen de drinkbeker hem aangereikt werd en toen hij in het stof van de olijvenhof kroop en worstelde bij God Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. Het was een nacht van ongekend en onbeschrijfelijk lijden voor de Heere Jezus. Het was de nacht die gevolgd zou worden door de dag waarop hij zichzelf Gode onstraffelijk moest opofferen, waarop hij sterven ging. In die nacht, dan houdt u dat in het oog, want dat is veelzeggend. Dat is veelzeggend, gemeente, dat het nou juist in die nacht gebeurde. En hoe ging dat dan? We hebben ervan gelezen in Lucas 22. Het was de paasnacht. Heel Israël ging paasfeest vieren naar goddelijke inzetting. De herdenking van de verlossing uit Egypte. Gods grote daden in de historie. En de Heer had zelf bepaald dat elk jaar opnieuw het hele volk van Israël die grote daden van de Heer in het verlossen van zijn volk uit Egypte moest gedenken. De Heere Jezus is gekomen onder de wet, ook onder de bepalingen omtrent het paascha, en hij heeft met zijn discipelen jaarlijks ook dat paascha gevierd. En zo doet hij het ook in deze keer. Hij zendt twee van zijn discipelen uit, Petrus en Johannes, met de opdracht om de paasmaaltijd klaar te maken. Ze moeten Jeruzalem ingaan, ze zullen daar een man zien die een kruik water draagt. Dat was betrekkelijk opvallend, want het dragen van kruiken water was meest het werk van vrouwen. Dus als ze daar een man zien die zo'n kruik water draagt, dan valt zo'n man op en dan hebben ze gelijk een herkenningsteken. Wel nu, de Heere zegt, volg die man en als hij ergens binnen gaat, ga dan achter hem aan ook naar binnen en vraag dan naar de eigenaar van het huis. En als je die gevonden hebt, vraag hem dan waar de zaal is waar de meester met zijn discipelen de paasmaaltijd kan gebruiken. En de Heere belooft aan die twee discipelen dat ze dan straks van die eigenaar van dat bepaalde huis een zaal aangewezen zullen krijgen. En daar zal het meesten al gereed staan. En wat nog niet gereed gemaakt is, dat moeten deze twee discipelen dan in orde maken. Met name het slachten van het paaslam. En verder alles klaarzetten, zodat als de heiland met de andere discipelen komen zal, alles in gereedheid is. Ze doen het. Ze vinden het precies zoals de Heere heeft aangeduid en ze bereiden het paascha. En als ze daarmee klaar zijn, dan komt de Heere Jezus zelf met de andere discipelen. Ze nemen plaats aan de tafel En dan klinkt het uit de mond van de Heer Jezus. Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. En uit die laatste woorden ziet u dat de Heer Jezus precies voor de geest heeft wat er met hem zal gaan gebeuren. Hij spreekt over zijn lijden. Dat weet hij. Dat gaat nu komen. Hij heeft dat al veel vaker gezegd tegen zijn discipelen. Hij heeft al verschillende keren zijn naderend lijden aangekondigd. Maar nu weet hij dat het heel dichtbij is. En hij is zich dat bewust. En als hij op die tafel ziet, en hij ziet daar het geslachte paaslam staan, dan weet hij weer in alle duidelijkheid, omdat dat geslachte paaslam hem zijn lijdensweg predikt, wat nu aanstaande is. Dat lam is geslacht. En is hij niet de vervulling van het paaslam? Was hij zo ook niet 3 jaar en meer geleden aangewezen door Johannes de Doper? Zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zal hij dan inderdaad nu die weg van lijden, van gedood worden, van zijn bloed geven moeten gaan? Hij weet dat het nu zeer nabij is. Dat hij zijn leven moet gaan afleggen. Tot in de dood zich moet gaan vernederen. Dat het offer nu van hem gevraagd wordt. Het offer dat hij al aangeboden heeft. En nu zal de Vader voldoening gaan eisen van de hand van hem die zich borg gesteld heeft voor zijn kerk. Nu komt het uur van de afrekening. Nu wordt de kwitantie gepresenteerd en hij kan alleen maar met bloed betaald worden. En terwijl hij dat weet, en hij zegt het ook, eer dat ik lijd. Terwijl hij weet wat gaat gebeuren, wat voor de deur staat, zegt hij toch tegen zijn discipelen dat hij zeer begeerd heeft. Er staat eigenlijk dat hij met begeerte begeerd heeft met hen dit paasmaal te eten. Waarom? Hij weet toch dat het de laatste keer is. Hij zegt toch dat hij niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken zal. Is het dan niet pijnlijk voor hem om nu deze laatste keer met zijn discipelen aan te zitten? Is het niet ingrijpend voor hem? Is het ook niet een bedroevende zaak dat nu de dood straks scheiding gaat maken tussen hem en degene die hij lief heeft? Hoe kan hij dan verlangen, hoe kan hij dan begeerig zijn naar deze maaltijd, deze laatste? Daar is wel een verklaring voor, zelfs meer dan één. Er is in ieder geval deze verklaring voor en we vinden dat in het evangelie naar Johannes onder woorden gebracht. Johannes vertelt ons ook van die paasmaaltijd, maar hij doet dat op een hele andere manier dan de andere evangelisten. En als Johannes zijn verslag van de paasmaaltijd begint, dan spreekt hij niet over dingen die daar plaatsgevonden hebben. Dat doet hij wel verderop. Maar dan begint hij, dan zet hij dat relaas van de paasmaaltijd in met die aangrijpende woorden dat Jezus, die de zijnen in de wereld lief gehad heeft, hen lief gehad heeft tot het einde. En dat heeft Johannes gezien. En dat heeft Johannes gehoord. En als hij er op zijn oude dag bij het schrijven van zijn evangelie nog aan terugdenkt, dan staat dat hem boven alles duidelijk voor de geest. Jezus heeft de zijnen lief gehad tot het einde. En dat hoort Johannes weer klinken in die woorden waarmee Jezus zei dat hij grotelijks begeerd had met zijn discipelen te eten. Het is zijn liefde. Het is zijn zondaarsliefde. En het is die zondaarsliefde die hen wil redden. Het is die zondaarsliefde die hem ook gewillig maakt, gans gewillig maakt, om zijn leven straks af te leggen en zijn bloed voor hen te vergieten. En van die liefde, van die onuitblusbare liefde, wil hij zijn discipelen aan die maaltijd overtuigen. En daarom wil hij daar met hen zitten, aan deze tafel, die voor hem de tafel is, waar hij zich misschien nog rijker dan ooit eerder in hun leven zal gaan openbaren als een liefhebbende, als een zichzelf in zondaarsliefde overgevende zaligmaker. Hij wil garanties geven van zijn blijvende liefde en van zijn blijvende trouw. En wat doet hij dan? Ze zitten aan de paasmaaltijd. En dat was dat oud-testamentische gebruik dat in heel Israël beleefd werd. Maar het is juist aan deze paasmaaltijd dat de Heer Jezus de overgang van oud naar nieuw gaat maken. En daarmee bedoel ik van de oude bedelingen, van de gewoonten van de oude bedeling, gaat hij nu over in de nieuwe bedeling. En daarom spreekt hij ook over deze drinkbeker, is het nieuwe testament in mijn bloed. Hij gaat het oude sacrament van de paasmaaltijd vervangen door het sacrament van het nieuwe testament. En u weet, dat oude dat heeft dan ook afgedaan. We zagen dat vorige week toen we het over de doop hadden. De doop die in de plaats van een oud testamentisch sacrament gekomen is. En dat oud-testamentische sacrament, zoals zoveel dingen onder het oude verbond, gingen gepaard met bloedstorting. Maar dat is voorbij. Want er komt nu dat bloed van het Lam Gods. En als dat gevloeid heeft, en als dat aanvaard is, en als God daar zijn welbehagen over heeft uitgesproken, dan is er geen offer meer nodig. En er is er geen enkele ceremonie meer nodig, geen enkele godsdienstige plechtigheid meer nodig waar bloed bij vloeit. Vandaar geen besnijdenis meer, maar de doop, het onbloedige teken. En vandaar geen slachten van paaslammeren meer, maar het testamentische sacrament waarbij geen bloedstorting meer plaatsvindt. En daarom is het opvallend, als de Heer Jezus aan de paasmaaltijd aanzit, dan staan daar normaal 4 ingrediënten op tafel. Dan is daar het vlees van het paaslam. Dan zijn daar, naar goddelijk voorschrift, Exodus 12, de bittere kruiden. Dan is daar voorts het brood en in de vierde plaats is er de wijn. Welke van die 4 dingen zal de Heere nou kiezen als hij het sacrament van het avondmaal geeft in de plaats van het sacrament van het paasmaal? Zal hij het vlees kiezen? Nee. Want als hij dat zou hebben gekozen, dan zou er elke keer als er avondmaalsviering plaats moet vinden over de gehele wereld, elke keer toch weer een lam geslacht moeten worden. Als we aan de avondmaalstafel een stukje vlees zouden moeten eten, als de Heere dat gewild had, dan was er aan de stroom van bloed, dan was er aan de stroom van offerdieren nog nooit een eind gekomen. Dus hij neemt niet het vlees van het paaslam. Neemt hij dan de bittere kruiden, de bittere saus, die een herinnering is aan de verdrukking, aan de bitterheid van de verdrukking van het volk in Egypte? Nee, hij neemt ook niet de bittere saus. Als hij die neemt, dan neemt hij die helemaal voor zichzelf. Maar wat hij neemt en uitdeelt en aan zijn discipelen geeft, dat is brood. En dat is wijn. Dan zijn dat de voedingsmiddelen. En dan zijn die voedingsmiddelen tegelijkertijd de tekenen van wat hij als geestelijk voedsel gaat bereiden voor zijn kerk. Dan is dat brood het teken van zijn vlees. En dan is die wijn het symbool van zijn bloed. En dat gaat hij uitdelen. De voedingsmiddelen die een symbool zijn van de geestelijke voedingsmiddelen die de Heere aanreikt tot ondersteuning en tot instandhouding van het door hem gewerkte geestelijke leven. Zo gaat hij het door hem gewerkte leven onderhouden. Door het te voeden, door het te geven wat het voor het onderhoud nodig heeft. En als hij deze dingen ronddeelt, als hij het brood uitdeelt en als hij de beker laat rondgaan met de woorden drinkt allen daaruit, dan zegt hij daarmee tegelijkertijd, en ik hoop dat later nog wel verder uit te werken, dit ga ik nu voor u doen, mijn discipelen. Mijn lichaam in de dood geven en mijn bloed vergieten. Dit ga ik voor u doen. En als u ook na mijn vertrek en als de kerk tot aan de einden der tijden toe dat sacrament van het avondmaal viert, dan is het met de bedoeling, en zo heeft Christus het inderdaad bedoeld, dat ze het zouden doen tot zijn gedachtenis. Dat het zou zijn het verkondigen van de dood des Heren. En vandaar dat het formulier dan ook zo duidelijk zegt: aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. En heeft hij er geen recht op dat hij door zijn kerk wordt gedacht, deze liefdevolle, deze zorgzame, deze bewogen zaligmaker, die in de nacht waarin hij verraden werd, zijn discipelen deze liefdedienst heeft bewezen? Want nogmaals, ik beaccentueer dat nog een keer, het is in die nacht gebeurd, gemeente. En toen heeft hij niet aan zichzelf gedacht. Oh ja, in die zin wel, dat hij kon spreken van zijn lijden, dat hij wist wat hem allemaal te wachten stond, het stond hem allemaal voor ogen, maar dat bracht hem er niet toe. En hoe begrijpelijk zou het geweest zijn als het hem er wel toe gebracht had, om zich uit de kring van zijn discipelen te isoleren, om met zijn eigen gedachten alleen te zijn. Want het was wat op hem af zou komen. Het was maar niet alleen het sterven, maar zijn sterven zou een speciaal, een heel bijzonder karakter krijgen. Het was wat hij allemaal zou hebben te verduren. En zou het niet begrijpelijk geweest zijn dat hij, waarachtig mens als hij toch ook was, zich inderdaad uit de kring van zijn discipelen had teruggetrokken. En als hij zo zich had willen voorbereiden op zijn naderend lijden en sterven, en als hij een ogenblik alle aandacht aan zichzelf en aan zijn noden van lichaam en ziel zou hebben gegeven, en als hij zijn discipelen maar zou hebben gelaten voor wat ze waren, ze hadden toch al zoveel onderwijs van hem gehad. Ze hadden al weken en maanden en zelfs jarenlang gelegenheid gehad om naar hem te luisteren. Mag de Heere Jezus deze waarachtige mens dan nu aan het einde van zijn leven is aandacht voor zichzelf hebben. En toch, en daar hebt u toch duidelijker, dat hij een liefhebbende, dat hij een bewogen zaligmaker is. Hij vraagt geen aandacht voor zichzelf. Maar hij zit daar in de kring van zijn discipelen, met wat alles wat komen gaat voor zijn geest. En hij zegt tegen zijn discipelen: en hier begeerde ik nu te zijn. Met u. Niet alleen, niet in afzondering, omdat me zoveel te wachten staat, maar met u. Zijn hart is nu ook bij hen. Zijn zorg is nu ook bij hen. Zijn liefde gaat nu ook uit naar hen, met hun welzijn is hij bezig. Met hun noden is hij bezet. Met hun geestelijke worstelingen is hij vervuld. Met de zwakheid van hun geloof is hij begaan. En vandaar dat hij in grote zondaarsliefde aan hen denkt. En voor hen een middel gaat geven tot versterking van hun zwakke geloof. Niemand zou het de Heer Jezus hebben kunnen kwalijk nemen als hij zich op deze ogenblikken, in deze laatste nacht van zijn leven, is een ogenblik op zichzelf en zijn eigen noden zou hebben geconcentreerd. Maar hij denkt aan hun noden en aan hun belangen. En daar zorgt hij voor. Wat een liefhebbende zaligmaker is hij. En dan is het wonder nog niet volledig gezegd, voor zover je ooit een wonder volledig kunt aanduiden. Maar er is nog meer van te zeggen in ieder geval. Want laat dat dan inderdaad een aspect van het wonder zijn van Jezus zondaarsliefde, dat hij nu ook, ja juist nu, bij hen wil zijn. Het wonder is nog groter als u er eens even op let, wie zijn dat eigenlijk met wie hij daar aan zit. En tot wie hij zegt, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Wie zijn dat? Ja, we hebben het niet gelezen, maar verderop in Lucas 22 leest u daarvan. En op andere plaatsen in het woord van God, waarin ons over die paasmaaltijd en wat daaromtrent gebeurd is, verteld wordt, daar leest u er nog meer van. Wie dat waren? Dat waren mensen die toen ze die paaszaal binnenkwamen, stuk voor stuk weigerden elkaar de voeten te wassen. Dat waren die mensen die toen ze aan de tafel zaten, en je zou toch zeggen, hebben ze niks anders te doen gehad. Met elkaar gingen twisten over de vraag wie de meeste zou zijn. Dat waren mensen die hem in diezelfde nacht allemaal zouden verlaten en zouden wegvluchten. Dat kondigt de Heer hier straks ook aan. En als ze hem gaan verlaten en als ze van hem wegvluchten, dan is dat niet omdat ze bang geworden zijn dat ze straks zelf ook gearresteerd zullen worden. Dan is dat niet uit lijfsbehoud dat ze wegvluchten. De Heere heeft gezegd dat er een andere oorzaak is waarom ze hem verlaten. De Heere heeft gezegd, gij zult allen aan mij geërgerd worden. Ze nemen aanstoot aan Jezus. Als hij zich straks in diezelfde nacht gevangen laat nemen en het Petrus en de anderen niet toestaat om hem te verdedigen, om hem uit de handen van zijn vijanden te houden, dan ergeren ze zich aan hem. Als hij zich als een schaap naar de slachtbank laat leiden, zoals de profeet al voorzegd had, dan ergeren ze zich aan hem. En in afkeer van hem, en dat overheerst op dat moment in hun gedachten, gaan ze weg bij hem. Wat zijn dat daar voor mensen met wie de Heere aan zit en met wie hij zozeer begeerd heeft aan te zitten? Het zijn geen mensen die hem de helpende hand geboden hebben. Het zijn geen mensen die hem hebben bijgestaan in zijn lijden. Het zijn geen mensen die gezegd hebben, Heere, waarmee kunnen we u dienen? Wat kunnen we voor u doen? Wat onderdeel van het lijden kunnen we misschien van u overnemen? Jezus spreekt van zijn lijden, maar zij gaan daar niet op in. Het dringt ook nu, ja zelfs nu niet tot hen door. Wat zijn dat voor mensen? Noem ze maar onwaardigen. Noem ze maar mensen waar de Heere verdriet van heeft. Waar de Heere geen begrip bij ontmoet. Het zijn mensen tot wie de Heere Jezus straks zal zeggen, kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? En met zulken zit hij aan. Onwaardigen. En aan zulken geeft hij de tekenen van zijn liefde. En met zulken begeert hij God te verheerlijken. Als dat geen wonder is, dan zijn er geen wonderen meer, gemeente. Als dat geen onbegrijpelijk wonder is, wat is dan nog een onbegrijpelijk wonder? Weet u wat hierin verkondigd wordt? Dat als een zondaar zalig wordt, hij zalig wordt omdat God het wil. En nergens andersom. Dat wordt verkondigd. Als een mens behouden wordt, dan wordt hij behouden door het werk van de Heere alleen. Dan wordt hij behouden door het wonder van goddelijke liefde. En goddelijke liefde houdt vol tot het einde toe. Wat in de paaszaal, en dat is dan het eerste wat we vanavond dan maar ontdekken moeten. Wat we in de paaszaal zien, dat is dat zalig worden een werk, een eenzijdig werk van Gods liefde is. Hier is geen mens die daar iets aan toebrengt. Hier is geen discipel die enige bijdrage levert. Hier maken ze het zichzelf, al waren ze het al, al zouden ze het al niet geweest zijn, maar ze waren het al eerder. Maar hier maken ze zichzelf nog eens een keer extra onwaardigen. En hoe ze zich in die nacht verder gedragen, dat bewijst alleen maar dat er van de zondaar geen enkele bijdrage is in dat hele verlossingswerk. Wie kan roemen in iets van zichzelf? Schaamte moet hun aller aangezicht bedekken. Als je het dan Petrus zou vragen na die tijd, wat heb jij er nou aan gedaan? Dan kan hij alleen maar beschaamd zwijgen en zeggen, ik heb de Heere alleen maar tegengestaan. En als je de andere discipelen zou vragen, wat hebben jullie nou gedaan in die nacht? Dan moeten ze met schaamte en met smart en met tranen in hun stem erkennen. We hebben ons aan hem gestoten, aan hem geërgerd. En daarom zijn we van hem weggegaan en hebben hem alleen gelaten. En tot zulken, zegt hij, tot zulken, ik heb grotelijks begeerd. Hoe is dat mogelijk? Dan kun je alleen maar zeggen, dat kan alleen op grond van het ondoorgrondelijke en onbegrijpelijke van het goddelijke welbehagen. God heeft het zo gewild. En er zijn mensen in deze wereld, en die discipelen horen daarbij, ik reken Judas er dan niet bij, maar de andere 11 wel. Er zijn mensen in deze wereld die door God bemind zijn, van eeuwigheid af. En daar ligt het geheim. En wie dat doorgronden kan, wel geen mens. Dat kan aangebeden, dat kan bewonderd worden, maar meer niet. Maar het feit dat de Heer Jezus nu in deze nacht dit sacrament heeft ingezet en dat hij zijn discipelen dat sacrament heeft gegeven, dat geeft natuurlijk tegelijkertijd aan dat sacrament ook wel een heel speciaal karakter. Ik duidde daar zojuist op. Het is de laatste nacht van zijn leven geweest. Hij gaat sterven. En als hij dan tegen zijn discipelen zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Als hij dan zijn discipelen opdracht geeft om geregeld dat brood te breken en die beker te drinken, dan heeft dat toch wel een heel speciaal karakter. Dan gaat het in het sacrament om de laatste wilsbeschikking van iemand die gaat sterven. En u weet, daar moet je toch heel zorgvuldig mee omgaan met wat een stervende als zijn laatste wil nog bekend maakt. Daar zullen degenen die om het sterfbed heen staan, daar zullen de nabestaanden toch zorgvuldig mee om moeten gaan. Ik weet wel, niet iedereen is in de gelegenheid om zijn laatste wil bekend te maken, maar als dat al is gebeurd en als zo'n stervende nog wat te zeggen heeft tegen degenen die achterblijven, dan doen de achterblijvenden er wel heel goed aan om die laatste woorden goed in hun oren te knopen en daar eerbiedig mee om te gaan. Het is, en dat woord gebruikt de Heer Jezus ook, om het nog sterker te zeggen, het is eigenlijk zijn testament. Hij laat wat na aan zijn discipelen, aan die intieme kring van zijn volgelingen. Hij vermaakt iets aan hen. Dat doe je in een testament. En nou is een testament vast in de doden. Hij is gestorven, dus dat testament is vast. En wat staat er in dat testament? Wat vermaakt de Heere aan zijn discipelen en in hen aan zijn ganse kerk? Hij vermaakt, hij laat na zijn eigen offer. Hij laat na dat teken, die tekenen van zijn verbroken lichaam en van zijn vergoten bloed. En hij laat de opdracht na om dat te doen. Doe dat tot mijn gedachtenis. En ik zei u al, als we de beschikking hebben over de laatste wil van iemand die gestorven is, dan doen we er goed aan uit piëteit en uit eerbied voor degene die gestorven is, om die laatste wil ook uit te voeren, te respecteren. Hoe moeten de discipelen dan wel niet met de laatste wilsbeschikking van hun zaligmaker respectvol omgaan, gehoorzaam uitvoeren? Doe dat tot mijn gedachtenis. En daarom, en werd dat maar altijd beseft, werd dat door iedereen ook maar beseft, werd dat door de gemeente ook maar verstaan. Daarom, omdat hij het gezegd heeft, stervende dit nagelaten heeft, daarom wordt er avondmaal gevierd in de gemeente. En daarom moet deze instelling gebruikt blijven, zoals hij gezegd heeft, totdat ik kom. En daarom kan niemand tegenover het avondmaal vrijblijvend staan, alsof het hem of haar niet aangaat. Het staat ook niet aan ons om te beslissen of we avondmaal zullen vieren of, dat het avondmaal bediend zal worden in de gemeente. Dat is geen inzetting van mensen, dat is geen bepaling van een kerkelijke vergadering. Dat wil Christus zo. En hij wil dat zijn discipelen het zullen gebruiken. Dat wil zeggen dat heel zijn volk daar gehoorzaam gebruik van zal maken. Het is toch niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, of wel? Doet dat. Dat kun je toch maar op één manier verstaan. Doet dat. Als je dat gebod gehoorzaamt, dan kun je dat alleen maar gehoorzamen door het te doen. Door zijn wil te volbrengen. En vandaar dat het zo terecht is, als, en nou kom ik bij 75 van onze catechismus, als in het begin van antwoord 75 staat, alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Bevolen heeft. Dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoog gebod, het recht van Jacobs God, dat wij billijk eren. U zegt, maar ligt het accent misschien toch niet enigszins eenzijdig als je het zo benadert? Moeten we toch niet veel meer uitgaan van het voorrecht, dat het een onuitsprekelijk voorrecht is als een mens avondmaal mag vieren? Ja, dat het een voorrecht is, dat is buiten kijf. En dat het als een voorrecht beleefd wordt, als het recht beleefd wordt tenminste, dat is ook buiten kijf. Het is een wonder. Ga nog maar na. Aan de tafel van deze barmhartige en liefdevolle zaligmaker te mogen aanzitten, terwijl je zo'n onwaardig schepsel bent, terwijl je het zo hebt laten liggen, terwijl je zo beneden peil gebleven bent, terwijl je de Heere zo vaak en zoveel moeite gemaakt hebt met je zonde, en dan toch te mogen horen en te mogen komen en te mogen nemen. Ja, ja, leg de nadruk inderdaad maar op dat voorrecht. Mogen. Mogen komen. Mogen eten. Mogen drinken. En zo wordt het ook beleefd. Juist door diegenen die in de weg van worstelingen en van strijd er gekomen zijn. Gebracht aan die tafel doordat de Heere hen te sterk werd. Doordat ze konden zeggen, gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden. Dan kun je in verwondering het voorrecht niet klein krijgen. Dat de Heere je verwaardigt om niets nut als je bent, doorbrenger als je bent, toch een plaatsje waardig te keuren onder zijn gasten en toch je te geven van dat brood des levens waar je hongerige ziel naar snakt. Als we vrijmoedigheid mogen ontvangen, dan is er inderdaad een beleving van het wonder dat het mag. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Maar er is ook die andere kant. En dat is ook niet zomaar dat onze catechismus dat zegt. De kant van het bevel, van de plicht. We mogen komen, Gods kinderen, Gods discipelen. Maar ze moeten ook komen. Want de Heere wil dat. En het is nodig om die kant van de zaak ook bij tijden te benadrukken, gemeente. Vanuit dat liefdesbevel van de Heere, doet dat. En dat kan best een pijnlijke zaak zijn voor sommige van Gods kinderen, die alleen maar komen en denken dat ze dan ook alleen maar mogen komen als er een sterke begeerte en als er krachtige werkzaamheden en als er een duidelijke vrijmoedigheid van Gods wegen aan hen geschonken is. Er zijn er die alleen dan de weg naar de avondmaalstafel durven gaan. Maar als het donker is in hun ziel en als het niet zo levendig gesteld is en als er allerlei bezwaarnissen zijn, dan willen ze nog niet en dan durven ze nog niet ontkennen dat de Heere in hun leven begonnen is. Maar toch komen ze niet. Zegt de Heere dan tevergeefs, doet dat. De Heere weet ook wel dat het zo onduidelijk kan liggen. En de Heere weet ook wel wat er allemaal aan bezwaarnissen op de avond, op weg naar de avondmaalstafel liggen kan. En de Heere weet ook wel van al die hinderpalen en van al die afhouders en van al die bestrijders en van al die duisternissen. Maar hij vraagt zijn kerk niet om aan de tafel te komen opdat zij hem wat komen brengen, een gestalte of wat dan ook. Maar hij vraagt dat ze komen omdat hij wat wil geven. En de liefde van Christus is niet een liefde die van de zijnen nemen wil, maar het is een liefde die aan de zijnen geven wil. En daarom zegt hij, kom. Hij komt niet met lege handen alsof hij van ons wat nodig heeft. Maar wij mogen met lege handen komen, juist met lege handen. Omdat hij wat te geven heeft. En nu zijn er ongetwijfeld mensen in de kerk die denken, dominee, nou benadruk je de zaak toch wel heel duidelijk van een speciale kant en daar zit ook een gevaarlijke zijde aan. Nou, dat weet ik ook wel. Maar je kunt natuurlijk niet alles verzwijgen wat het woord van God zegt, omdat er mensen kunnen zijn die er misbruik van kunnen maken. Dan had Paulus zijn brief aan de Romeinen ook niet hoeven te schrijven, want die is ook beschuldigd dat hij een leer bracht die de mensen goddeloos en zorgeloos maakte. Dan hoef je eigenlijk helemaal niet meer te preken, want van elk onderdeel van het woord van God kan misbruik gemaakt worden. En wordt ook misbruik gemaakt. Maar dat is bijna niet te voorkomen, omdat het menselijk hart arglistig is. En de boodschap van het evangelie kan nooit zo gebracht worden, of dat arglistige hart kan er oorzaak in vinden of denken te vinden om er een verkeerde toepassing van te maken. Maar dat zij dan zo. En dat is de verantwoordelijkheid van elke hoorder. Maar er zit inderdaad een gevaarlijke kant aan. Want als je die nadruk legt op het moeten, op het bevel van Christus, op de gehoorzaamheid die de Heere daarin van de zijne vraagt, dan zie je gebeuren dat er inderdaad mensen zijn die uit, zo zeggen ze zelf, gehoorzaamheid komen. Jawel, uit gehoorzaamheid, want de Heere vraagt het toch en ze hebben het toch beloofd. Toen ze belijdenis deden, hebben ze het beloofd. En er is ook heel wat prediking dat eigenlijk zo de mensen ook onderwijst. Prediking waarin de mensen op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. Je hebt het beloofd, dus dan moet je het ook doen. En het is impliciet in het doen van belijdenis. Dus iedereen die belijdenis gedaan heeft, die hoort aan die tafel des Heren te komen. En je ziet ze komen in grote drommen en gehoorzaamheid. Maar het staat te vrezen dat er heel wat van die zogenaamde gehoorzame avondmaalgangers zijn, die alleen op dit punt in één keer gehoorzaam zijn. Maar als het gaat om andere voorschriften van de Heere, zoals de wereld verlaten en je oude natuur doden en tegen de zonde strijden, als het gaat om andere voorschriften, hele praktische, dan is de gehoorzaamheid ineens op. Want van die gehoorzaamheid weten ze niet zoveel. Maar als het over avondmaal gaat, oh ja, dan zijn ze de eerste om te gehoorzamen. Ik doe van dat bevel niks af. Want dat is een bevel van Christus. En ik doe aan de uitleg van onze catechismus, waar dat woord bevolen gebruikt wordt, ook niets af. Want dat is een schriftuurlijke uitleg. Maar ik zeg er wel één ding bij. Wie wordt dat bevel gegeven? Aan alle mensen? Nee, natuurlijk niet. Als het gaat over een bevel door God aan alle mensen gegeven, dan moeten we even met elkaar luisteren naar Paulus op de Areopagus in Athene. Daar spreekt Paulus namens de Heere een goddelijk bevel tot alle mensen. En dat is het bevel, leest u het maar na in Handelingen 17, dat alle mensen zich zullen bekeren. Dat is een bevel voor iedereen. En God heeft het recht om dat te gebieden aan al zijn schepselen. Maar het bevel, doe dat tot mijn gedachtenis, dat is natuurlijk geadresseerd aan een veel beperktere kring dan alle mensen. Is dat dan een bevel aan alle kerkmensen? Nee, zou ik ook nog niet zeggen. Ik zou niet eens willen zeggen dat het een bevel is aan alle belijdende kerkleden. Dat zou het wel moeten wezen. Als al die belijdende leden werkelijk ook getypeerd konden worden met dat ene woord wat onze catechismus gebruikt. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen bevolen heeft. Gelovigen. En dan komt natuurlijk de vraag aan de orde, wat is dat dan voor een mens? Wat is een gelovige? En dan een echte. Een echte. Want dan kun je natuurlijk nu weer gaan onderscheiden. En dat moet ook wel. Je hebt ook surrogaatgeloof. Je hebt ook namaakgeloof. Je hebt ook wondergeloof. Je hebt zelfs geloof dat de duivelen bezitten, zegt Jacobus 2. Je hebt geloof dat historisch geloof is. Wat is nou een gelovige? U voelt wel, als ik die vraag stel, dan zou ik zo nog een kwartier of meer de tijd nodig hebben om dat uiteen te zetten. Ik laat dat verder even rusten. Ik ga even verder in de catechismus. Later komt dat veel uitvoeriger aan de orde. En als de Heer ons met elkaar de gelegenheid geeft, dan zullen we er ook wel veel uitvoeriger bij stilstaan. Voor wie? Die vraag kun je ook zo ombuigen. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Vraag 81. En dan gaat het daarover wat een ware gelovige is. Dat is iemand die zichzelf mishaagt. Omdat hij in de spiegel van de wet gekeken heeft. En daar zijn mismaaktheid en zijn misvormdheid gezien heeft. Dat is iemand die geleerd heeft dat hij gebukt bij tichelstenen neerlag. En zwart was van dienstbaarheid. Om nog even aan de preek van vanmorgen terug te denken. Ware gelovigen weten daar wat van. En die weten ook van dat andere, dat God gekomen is om hen te verlossen. En dat God in hen ontstoken heeft, die heilige en hartelijke begeerte om met hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing te wenden. En die die weg ook gegaan zijn, met smeking en geween getrokken zijn en oog gekregen hebben voor de vaste beloften Gods in Christus. En die die zaligmaker in hun leven niet meer kunnen missen. En die worstelen om de kennis van hem door de Heilige Geest onderwezen. Die ware gelovigen weten van die dingen. En de ware gelovigen weten ook van die hartelijke begeerte om nou in nieuwheid des levens te mogen wandelen. En God te mogen behagen. En hun geloof te mogen versterken. En hun leven te mogen verbeteren. Met andere woorden, ze kennen de drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, ik hoop daar later nog wel meer van te zeggen, dat begrijpt u. Maar zij zijn die ware gelovigen. En tot hen komt dat bevel. Niet tot iedereen dus. En ook niet tot diegenen die zichzelf dat allemaal maar inbeelden. En die van deze dingen bevindelijk geen weet hebben. Die alleen maar uiterlijke voorrechten bezitten en objectieve dingen kunnen aanwijzen. Maar die vanuit de beleving en uit de ondervinding er geen kennis aan hebben en geen verstand van hebben. Maar zij die deze dingen geleerd hebben. Of bezig zijn, laat ik het anders zeggen, ze te leren. Die op deze school onderwezen worden en gedurig weer in de kennis van deze drie belangrijke zaken. Zij krijgen van Christus wegen dat bevel. En dan eindig ik daarmee, dan wordt dat ook nog heel persoonlijk gemaakt. Ziet u dat ook niet in het begin van antwoord 75? Alzo dat Christus mij en alle gelovigen. Dan gaat elk die in die kring een plaats kreeg, zichzelf toch een ogenblik naast die kring zien. En dan wordt het niet in het algemeen tot iedereen gezegd in die kring. Maar dan wordt het tot iedereen die ertoe behoort heel persoonlijk gezegd. En wordt het persoonlijk toegepast. En krijg je er persoonlijk werk mee. En moet je persoonlijk ook de vrijmoedigheid ontvangen. Mij en alle gelovigen. En dat leer je op de knieën. Dat leer je niet in discussiegroepen. Dat leer je niet om het door het mekaar aan te praten. Dat gevaar is er ook. Maar dat leer je in de persoonlijke ontmoeting met God. En nergens anders, gemeente. Dat leert de mens in de eenzaamheid. Waar die persoonlijk voor God gaat buigen om zijn schuld te belijden. En waar die persoonlijk gaat worstelen om de bedekking van zijn schuld in het bloed van Christus. En dan komt natuurlijk de vraag. En dat is een vraag die voor de ware avondmaalganger vaak ook een beklemmende vraag is in de week van voorbereiding. Hoor ik daar nou bij? Ben ik nu echt een genodigde? Dan liggen de dingen niet zo vanzelfsprekend. Net zo min als dat ze voor Petrus en voor die anderen vanzelfsprekend waren. Want die kwamen erachter. De Heere zei wel, ik heb grotelijks begeerd. Maar wat was er nou van hun kant aan begeerte? En wat was er van hun kant nou aan hunkering? En wat was er van hun kant nu aan honger? En dan kunnen ze alleen maar weer beschaamd het hoofd buigen. Niet waar? En als je dan zelf jezelf zo tegenkomt, dan kun je voor jezelf ook die vrees hebben. Ben ik niet iemand die het mezelf inbeeld? En dan moet het van Gods wegen weer duidelijk worden. Maar vergeet het niet, ontkomen aan die klem van dat liefdesbevel van Christus kan nooit een discipel of discipelin. Ze zullen er altijd toch weer voor geplaatst worden, dat als het erop aankomt, het zijn recht is. Dat al diegenen die hij lief gehad heeft, op de tijd waarop hij ze wil ontmoeten, ook gevonden worden aan zijn tafel. Oh, en dat is een worsteling. En laat het maar een worsteling zijn. Laat het maar gedurig een worsteling zijn. Om zo, wanneer het weer voorbereidingstijd is, bij de Heere vandaan een antwoord te krijgen. In onszelf? Nee, verwacht maar niet dat je er ooit als een waardig mens kunt komen. Als je daarop wacht, komt het nooit. We kunnen ook nooit als waardig een avondmaal vieren. We zullen altijd onwaardige zondaars zijn. Als we het maar niet op een onwaardige wijze doen, dat is heel wat anders. We zullen nooit als rechthebbende mensen een plaats kunnen innemen. En het zal altijd toch ook weer een mogen zijn. Een mogen waar de ziel zich over verwondert. En zolang als de kerk op aarde is, zal het wel zo blijven. Een worsteling. Totdat het avondmaal niet meer nodig is. Omdat het geloof overging in aanschouwen. En dan is ook alle besef van onwaardigheid weggenomen. En alle tranen die we daarover gingen schreien, zijn dan ook afgewist. Amen. Psalm 16, het zesde vers. Samen danken. Barmhartige God, ook nu willen wij uw naam nog met dankzegging erkennen. U hebt ons het evangelie gegeven. En het mocht weer gaan over de Heere Jezus. En hoe hij zich geopenbaard heeft in de paaszaal. Met de instelling van het avondmaal. En hoe hij van zijn kant zijn discipelen verzekerd heeft van zijn hartelijke liefde. En dat het hem er nu om te doen was. Om die liefde ook te bewijzen en hen ervan te overtuigen. Heren, wij bidden van u, geef dat we u mogen kennen, Heere Jezus. Dat we u mogen kennen als die gewillige zaligmaker. En laten we dan mogen behoren bij die kring van uw discipelen en discipelinnen. O, van nature horen we er niet bij. Hebben we er ook geen belang bij? Zien we er de schoonheid en de noodzaak niet van in? Wilt u dat door genade, als het nog altijd zo is, veranderen, o God, en blinde ogen ziende maken. En ons trekken met de koorden van uw liefde, opdat wij u werkelijk mogen leren kennen zoals gij zijt. En laat het nu ook maar Het is nog geen avondmaal en dat zal ook nog wel een aantal weken duren. Maar laat het toch ook in het onderwijs dat we vanuit onze catechismus ten aanzien van deze dingen mogen ontvangen. Maar gedurig in onze gedachten blijven, heren. Opdat we op de rechte wijze ook zicht mogen hebben op het sacrament dat gij tot versterking van het geloof van de uwen hebt ingezet. En als dan dat sacrament bediend wordt, mag het dan inderdaad ook op de rechte wijze gebruikt worden, heren. En wilt ge dan geven dat het onderwijs van nu en in de komende weken daar ook vruchten zal mogen dragen. Tot eer van uw naam en tot profijt van de zielen. Schenk dat, o God. Wees met ons in deze week, bij alle activiteiten die ons wachten. Wees met ons, Heere, bij alles wat gij ons te doen geeft. En wilt u ons getrouw maken op onze post en bekwaam maken tot ons werk en ons zegenen met uw genade en leiden door uw geest. We vragen het u om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 118 en daarvan het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.